In 1 Petrus 1, vers 23 worden de lezers toegesproken met: gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar onvergankelijk zaad, namelijk door het levende en eeuwigblijvende woord van God. Wij zijn namelijk wedergeboren uit het woord van God. Want het woord van God in het algemeen en het evangelie van Christus in het bijzonder is nou eenmaal kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Dat was Romeinen 1. En in Jacobus 1, dat is maar een paar bladzijden terug, daar wordt ons gemeld dat men is gebaard door of uit, door het woord der waarheid. Het is dezelfde gedachtegang, namelijk dat we kinderen Gods geworden zijn door het zaad. Of dat filosofie is of zoiets, dat weet ik eigenlijk niet. Maar misschien wel, woord is nou eenmaal kracht, woord is communicatie en communicatie is leven. Dus hoe dan ook, geloof is conceptie, het is het ontvangen van dat zaad, om zo te zeggen, waaruit dan dat nieuwe leven geacht wordt tot stand te komen. Waarna de toelichting volgt: want alle vlees is als gras en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras verdort en zijn bloem. Ik vraag me nog steeds af wat dan bloem van het gras is, maar gras schijnt ook te bloeien, toch? Ja. Ik heb het nog nooit in een vaasje gezien, geloof ik. En anders dan heb ik het gewoon niet herkend. Dat kan ook. Maar het gras verdort en zijn bloem valt af. Dat wil zeggen, des tijdelijk, het gaat voorbij. Tegenover het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. En vorige keer aan het eind van de avond heb ik in een paar woorden geprobeerd u erop te wijzen dat dat toch wel een wat vreemde vergelijking is tussen de vergankelijkheid van de mens en het blijven van het woord van God. De tegenstelling is duidelijk, maar het is aan alle kanten een tegenstelling en daarom is het niet de voor de hand liggende vergelijking. Toch is het dat wel, maar dat komt omdat dat begrip vlees nou eenmaal ook de begrip woord inhoudt. Alleen dit is iets wat ons volledig ontgaat gewoonlijk. Maar het is de enige verklaring voor deze vergelijking. Ik bedoel, je kan het lezen en zeggen: ja, het ene is waar, het andere is waar, dus het is goed. Maar hoezo? En het antwoord is omdat het maar niet gaat om de mens in een stoffelijke gedaante, fysiek, maar het gaat om de mens hoe hij leeft en wat hij voortbrengt. En wat voortgebracht wordt is eigenlijk primair en dus in essentie woord. Ik bedoel, ook als wij iets maken met de handen, iets voortbrengen, dan moet er eerst een idee zijn, een plan, een tekening, een briljante inval. Of gewoon een dom idee, dat kan natuurlijk ook. Kan natuurlijk ook iets stoms, maar dan toch. Het is in de eerste plaats is het woord, want woord, dat weet u, woord is getal, idee, een plan, een tekening. Het is allemaal woord, omdat het de aankondiging is eigenlijk. Aankondiging is van iets. Oké, van de belofte van iets dat komen zal. En dat steekt achter dat woord vlees binnen, althans, een Bijbelse context. Nou is vlees een heel breed begrip, net als het woord geest, want het zou ook niet zo moeilijk zijn om te beargumenteren dat woord geest is. Dat staat er ook zelfs zwart op wit bij gelegenheid. Mijn woorden zijn geest en leven, enzovoort. En dan komt dat geest ook een ruim begrip is voor alles wat abstract is, om zo te zeggen. Alles wat onzienlijk is, het geest is een verzamelterm. Maar vlees is dat ook. Als er staat in Efeze 2 dat hij Christus de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan heeft, dan zijn wij geneigd dat te lezen naast het woord kruis, want dat staat er, meen ik. Nou, zie ik ze gewoon niet staan, maar ik ben niet zo snel. Hè. Maar er staat in ieder geval in vers 15 staat dat. Heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt, namelijk de wet der geboden en inzetting bestaande, opdat hij die twee in zichzelf tot nieuwe mens zou scheppen, vredemakende. Je moet langzaam lezen en goed proberen te begrijpen wat er staat. Want ja, het woord kruis staat er niet, maar wel gebroken staat er in vers 14. En het woord gebroken, dat is naar evangelisch jargon, is dat ook al. U weet wel, het breken van het brood hebben wij ook al verklaard als de dood, het lijden, de kruisiging van de Heer. Volkomen ten onrechte overigens, maar dat terzijde. Want daar wil ik het niet eens over hebben. Maar wel, hij heeft de vijandschap, de tegenstelling namelijk tussen Jood en Heiden, staat boven vers 11, dus dan kunt u dat meteen even meenemen. De vijandschap tussen Jood en Heiden heeft hij teniet gedaan. Het heet ook de middenmuur des afscheidsels in vers 14. Ontleend aan de muur die scheiding maakte. Want muren maken nou helemaal scheiding. Daar zijn die dingen voor uitgevonden. In dit geval scheiding tussen de voorhof der Joden en de voorhof der Heidenen. Wij weten dat tamelijk zeker, omdat Paulus bij zijn laatste bezoek aan Rome ervan beschuldigd werd dat hij een heiden, die uit Arde, ja, nou ja, oké. Okay. Hij had een heiden, Trofimus, hij was uit Efeze, geloof ik, maar hij is geëindigd in Arde. Maar goed, dat een heiden Trofimus had meegenomen binnen de voorhof der Joden. Of dat ook gebeurd is, weet ik niet. Het vermeldt het verhaal niet. Maar overdrachtelijk is het waar, maar dat zal niet het probleem geweest zijn. Maar die vijandschap, dat wil zeggen, het ding wat scheiding maakt tussen Jood en Heiden, dat weet iedereen toch, dat is de Joodse wet. Ongeacht of je weet wat voor een ding dat is. Je hoeft niet te weten wat het is, maar het heet zo. Het is de Joodse wet die maakt scheiding. Hoe word je een Jood? Door je te houden aan de Joodse inzettingen. Eventueel inclusief kleding en haardracht en wat het maar was. Pruikendracht voor de dames dan. Wat het maar is. Wet maakt scheiding. Nou ja, dat geldt onder de volkeren en onder Israël. Maar goed, ik zal het ook maar laten voor wat het is. Maar die wet is beëindigd geworden, is vervuld geworden, heeft zijn loop gehad, zal ik maar zeggen. Is wettig beëindigd. Dat staat op bijna alle bladzijden van het Nieuwe Testament. Met enige overdrijving dan, hè, maar toch. Dat is een algemene boodschap, hier ook. En die heeft het in zijn vlees teniet gemaakt. En dan denken wij ogenblikkelijk aan gebroken, hadden we al. En neemt hij, dit is mijn lichaam, wat voor u gebroken wordt. Dat staat nergens in de Bijbel. En als het er toch staat, is het abusievelijk in de Statenvertaling, want het staat nergens. En hij zei, neemt hij, dit is mijn vlees en zo. Ja, maar het begrip vlees is een breed begrip. Wat betekent het hier? Heb je dat? Vlees is alles wat vorm aanneemt in de praktijk. En wat staat hier? Hij heeft de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt. Even doorlezen. Namelijk de wet der geboden in inzettingen. Juist, dat is wat scheiding maakte. Opdat hij die twee in zichzelf, terug, vers 15. Heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt? Opdat hij die twee in zichzelf U begrijpt toch dat in zichzelf overeenkomt met in zijn vlees. In zichzelf tot een nieuwe mens zou scheppen. Kortom, dat vlees hier in vers 15 is een nieuwe mens. Dat is het lichaam. Vlees als aanduiding van lichaam. Het kan een boel betekenen, maar hier betekent het lichaam. En het is niet het lichaam aan het kruis. Want dan kan je niet zeggen, hij heeft de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan. Dan wordt het gewoon, hij heeft zijn vlees teniet gedaan. Dan blijft er niks over. Daarmee heb je niet een nieuwe mens geschapen of iets dergelijks. Nee, het gaat over het lichaam van Christus. Dat staat er ook trouwens, maar dan moet je nog een zin verder lezen. En opdat hij die beiden met God in één lichaam verzoenen zou, Jood en Heiden, in het lichaam van Christus. En dan staat er weliswaar door het kruis. En de vraag, hoezo door het kruis? Nou, de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende. Heb u dat nog? Dat u niet denkt dat het hier ergens gaat over vlees of lichaam aan het kruis. Het gaat over vlees, namelijk lichaam, in dit geval het lichaam van Christus. Als er elders gesproken wordt over vleeselijk verstand, verstand des vleeses, dan hoop ik dat u begrijpt dat het daarbij gaat uitdrukkelijk over de oude natuur van de mens. Dat wil zeggen niet geestelijk, maar vleeselijk. Ja, die ruimte geeft dat begrip nou één keer. Dus de dingen die je gewoon leren moet, dat woorden soms wel een heel brede betekenis hebben, heel algemene. En dat de betekenis, nou ja, de toepassing, want zo heet het dan eigenlijk, de toepassing van alles kan zijn binnen het geheel van de betekenis. Ik roep meestal het woord tafel, omdat ik die dingen voor me zie. Een tafel kan van alles zijn. Het kan zelfs die ding zijn, die iPad, dat heet ook een tablet heet dat toch? Dat betekent tafeltje. Dus Mozes kwam met twee stenen tafels, dus die had al een iPad, zal ik maar zeggen. Zelfs twee. Een tableau. Kan van alles zijn. Wij hadden trouwens de tafels van 1 tot en met 10 op school. Nou, die hadden we niet, daarom moesten wij ze uit het hoofd leren, zal ik maar zeggen. Nou, hebben wij ze. Maar goed, ik bedoel, dat heet ook een tafel. Een tabel is namelijk ook een tafel. Het woord staat gewoon voor iets omhoog houden. Iets presenteren. En dat kan het zijn. En of het zo'n ding is met vier poten eronder, of iets wat je, of een lijst met getallen of wat dan ook. Ja, dat hangt van de context af. Dat is dan de toepassing van het begrip. Als je ooit een echt woordenboek nagezien hebt, dan weet u hoe dat werkt. Dan wordt eerst algemene betekenis gegeven en dan krijg je daarna 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschillende toepassingen met zinnen erbij om aan te geven hoe dat dan werkt. Met zinnen uit, bij voorkeur opgediept uit de Nederlandse literatuur. Of gewoon het Nederlands idioom in het algemeen. Dat kan allemaal. Maar goed, vlees is dus een betrekkelijk begrip. Eigenaardig genoeg, het Hebreeuwse woord is bazar. Dat schrijf je, ja, hij loopt hoor. Hij doet het, hier zit het ook een lampje aan de onderkant. Ja. Dat schrijf je met een beet aan het begin. Dat is onze letter B. En dan krijg je een shin en een resh. Bazar. De B wordt dikwijls uitgesproken. Kan uitgesproken worden als V. Maar dan moet je eigenlijk met de lippen doen dan. Hè? B is met de twee lippen, die laat je los. En V kan ook. Maar dat kan ook een V zijn in de zin van, dat is de letter P dan. Die is wat harder dan de B enzovoort. Het is al of niet geaspireerd. Dat wil zeggen of er adem bij komt of niet. Ja, oké. Per tongval verschilt dat. Waarom ik dat zeg? Nou ja, Omdat via die tongval en via die verandering van letters in de gebruikelijke alternatieven kun je zien dat het woord bazaar eigenlijk betekent vers. Daar is de B een V geworden. En de R en de S van bazaar zijn verwisseld. Zoiets heet dan weer een anagram. Maar wat ik nu sta te vertellen, dat het heeft alles van doen met hoe spraakverwarring tot stand komt en gekomen is. In de eerste plaats door anagrammen, letters die door elkaar gegooid worden. Dan spreek je het ook anders uit, maar het woord blijft dezelfde betekenis houden. In het Nederlands kennen wij het bekendste voorbeeld is dat van lid of deel. Iemand is ergens lid van of is ergens deel van, maar het is precies hetzelfde. Dat is een erkend anagram. Hoe dat ontstaan is, en webs, dat weet je ook wat het is, toch? Nou ja, oké, die rekenen we fout dan. Maar als je het lang genoeg volhoudt, is het een algemeen aanvaard woord, hoor. Zo werkt het in de taal, enzovoorts. Maar bazaar is, en dat staat gewoon ook bij, wordt ook vermeld in, ik geloof dat Strong het meldt bij dat woord bazaar, dat het eigenlijk betekent vers. Ik geloof dat het dan in het Engels staat natuurlijk, fresh. Fresh, vers, dat is ook hetzelfde, maar er zijn weer twee letters verwisseld. Heb je dat nog? Vers, fresh, alleen dan is het een F geworden. Maar het is ook het woord vlees gewoon in het Nederlands. Het zijn ook dezelfde letters, alleen is de L nu een, is de R nu een L geworden. Dat is een Chinesisme, bestaat dat? Dat is een Aziatische tongval, zal ik maar zeggen. Maar het is een erkende. Ik bedoel, dit is eigenlijk ook een soort wetenschap, een taalwetenschap. Hoe dat zit met die letters en hoe ze elkaar vervangen en de een overgaat in de ander. Sommigen maken van de R een J, anderen maken van de R een L. Een L wordt trouwens ook wel eens een R in de loop der tijd. Maar zo gaat dat. Je moet er een beetje op letten, maar dan merk je dat vlees toch eigenlijk gewoon hetzelfde woord is als bazaar. En dat betekent vers. Het idee is namelijk dat iets nieuws tot stand gekomen is. Strong meldt bij het woord bazaar dat het betekent eigenlijk iets vers, fresh. Fris is dus ook hetzelfde woord, het Nederlandse, fris. Samson Hirsch, dat is de officiële autoriteit binnen het Hebreeuws, want Strong is natuurlijk gewoon een Brit, hè? Dat weet u. Hè? Strong was, oké. Maar het Joodse commentaar van de autoriteit Samson Hirsch luidt dat het woord bazaar staat voor een laag die ergens overheen getrokken wordt. Een buitenkant, een bedekking. Ik zou zeggen, iedereen moet het boek hebben van Samson Hirsch, maar het is niet meer te krijgen. Ik heb met veel moeite een paar jaar terug nog ergens één of twee exemplaren kunnen vinden voor iemand, maar dan houdt het ook op. Het wordt echt moeilijk. Maar toch maar. Ik denk altijd, ja, het is er niet meer, maar er zal toch vast toch wel een of ander agenebisch zaakje zijn in de wereld waar zo'n ding ligt, hè. Maar hoe vind je hem? Maar goed, soms lukt het. Maar daar staat dat keurig in. Het is een soort overtrekking van iets aan de buitenkant. En toch klopt het hele verhaal. Want waar het over gaat, is dat iets nieuws tot stand gebracht wordt. En dat kan zijn een andere vorm, een nieuwe vorm. Dan krijg je het verhaal van Samson is, dus een overtrek, een bedekking van iets. Maar vers, dat lijkt me duidelijk genoeg. Dat betekent inderdaad dat iets nieuws tot stand komt. Ik heb de betekenis in de tijd gewoon uit de Bijbel gehaald. Dat is al heel lang geleden trouwens. Maar gewoon door schrift met schrift te vergelijken. Wat betekent dat woord eigenlijk? En wat zijn de varianten? En wat zeggen de heren of dames over wat die woorden zoal betekenen? Zoal betekenen. En wat is dan het kleinste gemene veelvoud? Het kan ook de grootste gemene delen zijn in dit geval. Want het is taal. Want uit al die toepassingen moet je toch kunnen begrijpen wat het is. Dan moet je eerst de echte verkeerde vertalingen eruit halen. En wat je dan overhoudt bij elkaar brengen. En toen kwam ik bij de gedachte dat bazar of bazar inderdaad is de vervulling van wat beloofd was. En dan gooi ik het natuurlijk in een tamelijk theologische vatting. Want ja, er zat iets aan te komen. Het moet nog gestalte krijgen. Het moet nog vlees worden. Het moet nog materialiseren, uitkristalliseren. Het moet nog gestalte krijgen. Hoe je dat maar noemt, het moet nog wat worden. En als het dan geworden is, dan heet het vlees. Dan heet het bazar, dat is het. En moeilijker is je niet. Dat is vers. Het is nieuw. Het is de buitenkant, de vormwording van iets wat de binnenkant is. Dat wil zeggen, de binnenkant is de belofte, het idee, het woord, het aangekondigde. En als het dan gestalte, vlees. Gestalte is vlees. Als het dan gestalte krijgt, dan heet het zo, bazar. En dat is de Bijbelse toepassing van de term. En het komt overeen natuurlijk toch met wat Strong of wat Samson Hirst ervan zegt. Al vind ik dat dan toch enigszins te eenzijdig geformuleerd. Maar ja, dat moest ook kort. Ze konden niet zo'n verhaal vertellen als wat ik nu doe in zo'n woordenboek. Zie? En dan heb ik nog niet eens gemeld dat de Septuaginta, dat woord bazar, dus als het niet echt fysiek vlees is, dan vertalen ze het met evangelie. Want dat is een Grieks woord, hè? Dat weet u toch, hè? Evangelie. Of met evangelist, of met evangeliseren, of hoe je dat dan maar noemt. Want een werkwoord, of een zelfstandig naamwoord, of zelfs een bijvoeglijk naamwoord, ja, dat maakt allemaal niks uit. Het is één en hetzelfde woord. Een en hetzelfde begrip. En dit vers is dan ook ontleend aan, je staat erbij, kijk voor de zekerheid even, ja, het staat erbij, aan Jesaja 40. Kijk, uitspraken over het gras, over gelijk het gras is ons kortstondig leven enzovoort, dus Psalm 103 of zoiets. Ja, dan gaat het gewoon over de mens. Dat staat er ook bij, want voordat er staat dat de mens is gelijk gras, staat er dat de mens is stof. Dus het gaat over, dat is Psalm 103. Oh, je wilt weten waar het staat? Even kijken. Dat is Psalm 103, vers 14. Want hij weet, God weet, wat maaksel wij zijn, gedachtig zijnde dat wij stof zijn. De dagen des mensen, van de mens enkelvoud dus, de dagen des mensen zijn als het gras, gelijk een bloem des velds, al zo bloeit hij. En als de wind daarover gegaan is, zo is zij niet meer en haar plaats kent haar niet meer. Maar de goede tierenheid des Heren, en er staat niet eens zijn woord, de goede tierenheid des Heren is van eeuwigheid tot eeuwigheid overgegeven die hem vrezen. Doe maar. Maar het citaat van Petrus is niet uit Psalm 103, maar is uit Jesaja 40. Dat is correct vermeld. En Jesaja 40 is een belangwekkend hoofdstuk. Omdat het het begin is van wat men aanduidt als Deutero Jesaja. En Deutero Jesaja betekent tweede Jesaja. En tegenwoordig beweert men dus dat dat niet door Jesaja geschreven is. Daar hoef je niet van wakker te liggen, want ook als er staat dat het van Daniel is, zal ik maar zeggen, dan gelooft men ook niet dat het van Daniel is en men heeft geen Deutero Daniel gevonden. Ik bedoel, het maakt toch niks uit, want ze geloven toch niet wat in de Bijbel staat, hè? Nee. over die nieuwtestamentische brieven. Zeggen ze ook gewoon, ja, dat is die, tweede Petersbrief, ja, die is pas geschreven in de derde eeuw. En in die plaats, dat weten ze dan ook nog. Nou, zo weet je alleen niet wie die Petrus is. Want ja, er zijn meer hondjes die Piet heten. Zoiets. Tomme. U hoeft zich daar niks van aan te trekken. Maar het is wel duidelijk dat het tweede deel van Jesaja, na 39 hoofdstukken doorgelezen te hebben, dat het tweede deel van Jesaja een andere sfeer ademt dan het eerste deel. Toen kwam iemand op het idee dat het dus door een ander geschreven moest zijn. En daar zal hij wel op gepromoveerd zijn vervolgens. Zo de uitvinding van Deutero Jesaja. Ik kom niet verder dan, als ik dan toch zo moet redeneren, kom ik niet verder dan, ach, er zullen een paar jaren overheen gegaan zijn en tegen dat hij 80 was. Nou ja, zal hij misschien de tweede deel geschreven hebben, dan houdt hij er toch een andere stijl op na en dat soort dingen meer. Maar zelfs dat is natuurlijk, ja, het doet er niet toe. Waar het over gaat is namelijk hoe, nou ja, dat God spreekt. En behalve al die oordelen en geschiedenissen met betrekking tot Israël, want dat zijn die 39 hoofdstukken, hebben we vanaf hoofdstuk 40 van doen met wat de Heer zelf dan doet. Met wie hij is. Dat wil zeggen, met de aankondiging van de komst des Heren, wiens weg bereid zal moeten worden. En dan komen dus die woorden die van toepassing gebracht worden, eerst, chronologisch althans, op Johannes de Doper. U weet wel, die van stem des roependen in de woestijn. Vers 3, bereid de weg des Heren, maak recht in de wildernis, een baan voor onze God, enzovoorts. Dan dat die woorden brengen ons hoe dan ook, zonder ze nu te gaan verklaren, brengen ze ons toch zo in, laten we zeggen, in het Nieuwe Testament. En daar gaat het dan ook over. Maar belangrijker is nu dat iemand gestuurd wordt om wat te spreken, om zo te zeggen. En dan staat er in vers 6, een stem zegt, roept. En hij zegt, wat zal ik roepen? En dan alle vlees. Het ging over vers 3. Een stem des roependen. Ja, als er geroepen wordt, zal dat wel een stem zijn. Hoezo moet dat erbij vermeld worden? Om aan het juiste aantal lettergrepen te komen. Voor het metrum. Ja, verzin ze maar. Ja. Misschien ook een optie. Nou ja, maar een stem roepend. En daarna, de heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden en alle vlees tegelijk zal zien dat het de mond des Heren gesproken heeft. Had ook gewoon kunnen zijn dat de Heren gesproken heeft. Maar met mond wordt nog eens extra nadruk gelegd op, er wordt iets gesproken. Men spreekt iets. Nou ja, men roept, dat wil zeggen, er wordt krachtig gesproken. Dat is natuurlijk wat het primair betekent. En een stem zegt, ja, niet iemand zegt, maar weer een stem zegt. Hebt u dat? Hoe nadrukkelijk dat gaat om dat er iets gezegd gaat worden. En dan zegt hij, alle vlees. Ja, en dan kijk je in je woordenboek, bij wijze van spreken dan. En dan kom je dat woord bazar tegen. Oké, bezer, maar dat, ja, je spreekt het sowieso wel anders uit als je Sefardische Jood bent. Anders dan een Askenazische Jood, dat weet u toch. Hè? Dat is allemaal, die klinkers hoef je niks van aan te trekken. Het is gewoon een en hetzelfde. Want alle woord, alle spreken. Want dat is wat het woord betekent. Alle vlees is gras. En al zijn goede tierenheid als een bloem des velds. De goede tierenheid van het vlees. Het gras verdort, de bloem valt af. Dat zijn natuurlijk toch dezelfde woorden als uit Psalm 103. Dus ja, Petrus haalt het niet op Psalm 103, maar Jesaja misschien wel zou kunnen. Of heeft hij uitdrukkingen in zijn idioom zitten, zal ik maar zeggen, in zijn dictionary. Het gras verdort, de bloem valt af, als de geest des Heren daarin blaast. In de psalm was het nog gewoon de wind. Maar dat had ook geest kunnen zijn. Maar het is maar waar je voor kiest. Hier is het wind des Heren, dat doe je niet. Dan wordt het geest des Heren. Want het is gewoon hetzelfde woord, hè. Voorwaar het volk, vlees, volk, het volk is, de mens dus, is gras. Namelijk het gras verdort en de bloem valt af. Maar het woord onze Gods, en u merkt nu dat dit het is wat Petrus citeerde. Het woord onze Gods bestaat in de eeuwigheid. Hier krijg je, het heet trouwens in 1 Petrus 1 het woord des Heren. Maar goed, dat is dezelfde zoals je weet. Maar het woord onze Gods bestaat, of gewoon staat, was voldoende geweest, staat in de eeuwigheid. Hier krijg je hetzelfde probleem. Hoezo het vlees van de mens en het volk en dan ineens, maar het woord. Maar als je leest, maar het woord onze Gods, dan zou je toch moeten begrijpen dat het daarvoor ging. Niet maar om de mens, maar om het woord van de mens. Is een mens dan woord? Nou, als een mens bazar of bezer is, dan is hij woord. Want bezer is het woord voor verkondigen. Iets meedelen. Dat komt hierna namelijk. Dat is vers 9. O Sion, gij bazar. Nou ja, met een H erachter, want het is vrouwelijk hier, hè. Dus dan, wat moet je nou met dat woord? Gij vlees? Vrouwenvlees? Krijg je helemaal andere associaties bij. Maar goed. Dan is het voluit vertaald met gij verkondigster van goede boodschap. Nou heb ik, ik heb het niet helemaal nagekeken. Maar ik geloof inderdaad zo dat die hele uitdrukking verkondigster van goede boodschap doorgaat voor de vertaling van bazar. Even aan het kijken of ik het bij de hand heb. Ja. Ja, maar de Engelse vertaling heeft daar iets anders staan. Die heeft staan Zion en dan that bringest good tidings. O Sion, that bringest good tidings. En hier is het gij verkondigster. Ze hebben er hier een dame van gemaakt van het woord. En in de Engelse vertaling is het geworden een werkwoord. Het brengen van goede boodschap. En hier is het geworden de brengster van goede boodschap. Maar de hele term, verkondigster van goede boodschap, is de vertaling van die drie letters van het woord bazaar dat hiervoor vertaald werd met vlees. Heb je dat? Het gaat over wat nieuws. En lees het dan na in de Septuaginta, omdat je wil weten wat de Joden in Alexandrië anderhalve eeuw voor Christus daarvan gemaakt hebben. Evangelie. Blijde boodschap. Want dat, zo vertaal je evangelie naar het Nederlands. De vertalers hebben dat niet vertaald. En dat bewijst voor mij in ieder geval dat ook zij begrepen dat evangelie niet maar betekent blijde boodschap. Want dan hadden ze het wel kunnen vertalen. Heb je die nog? Ja, dat betekent het ook niet. Ik wil niet zeggen dat het geen blijde boodschap is, het evangelie, maar toe maar. Niet noodzakelijk, namelijk. O Sion, gij verkondigster van goede boodschap is het geworden. In tweede instantie, o Jeruzalem, want Sion en Jeruzalem zijn synoniemen. Waarbij bij Sion de gevoelswaarde, moet je dat noemen. Of hoe noem je dat? Het gewicht ligt bij het Davidische koningshuis. Sion is het huis van David. Ik toch heb mijn koning gesteld over Sion. Blaas de bezuin te Sion. Zegt tot de dochter van Sion, uw koning komt. Hebben jullie nog? Ja, en bij Jeruzalem ligt de nadruk op, van Jeruzalem zal de wet uitgaan. Want Yara, dat betekent gewoon wijzen. Het is onderwijs namelijk. Het is het wijzen, het onderwijs van vrede. Daar weet men geen raad mee, dus men heeft het vertaald met stichter van vrede. Of stichting van vrede. Maar het is onderwijs. Yara, een pijl. Dat heet onderwijs, lering. Van Jeruzalem zal de wet uitgaan, heet het dan bij gelegenheid. Van Jeruzalem zal dus het woord uitgaan. Van Jeruzalem zal dus het evangelie uitgaan. En dat staat er ook. Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap. Dus staat er dus tweemaal. En weer zijn dat gewoon die drie letters. Nou, dat moet je even onthouden. Daar gaat vervolgens het grootste deel van Jesaja verder over. Namelijk over wat men dan noemt de leidende knecht des Heren. Hoewel dat begrip eigenlijk pas in hoofdstuk 42 geïntroduceerd wordt. Maar in hoofdstuk 53 ben je daar nog, hè, bij de knecht des Heren. Ja. Is niet populair, behalve rond Goede Vrijdag. Ja. Want verder wil men niet horen over de Heer Jezus als knecht. Men wil horen over Jezus als God. Of als de Zoon van God. Maar niet als knecht. Maar daar gaat het wel over. In de volgende hoofdstukken. Maar het begint dus met de introductie van dat woord voor evangelie. Maar het heet bezer, vleeswording. Als je dat in goed Nederlands vertaalt, bezer, vlees als werkwoord, wordt vleeswording. Zo kom je het dus via het Grieks van het Nieuwe Testament in het Nieuwe Testament tegen. Alleen abusievelijk worden die teksten dan verklaard of weggeredeneerd, als je mij vraagt, naar de geboorte van de Heer Jezus. Dat noemen ze een vleeswording. Daar is technisch niks tegen in te brengen, maar het is niet de betekenis van het Hebreeuwse woord. En dan kun je weer onderuit door te zeggen, het is ook geen Hebreeuws, het is Grieks toch, daar. Vleeswording. Jawel, maar het zijn de Griekse woorden ontleend aan de Septuagint van het Oude Testament. Dus het gaat om bezer, het gaat om dat ideeën gestalte krijgen. Dat er iets fresh, iets vers, iets fris tot stand komt. We hebben nu vlees, dat is nog steeds hetzelfde woord. Ja. Ik vind het prachtig, zulke dingen. Dat merkt u waarschijnlijk ook aan. Hè? Want ja, het zijn allemaal verschillende woorden. Maar mijn moeder zei mij dat al toen ik een jaar of 14 was of zoiets. Kind, zei ze dan. Als je een paar talen gestudeerd hebt, dan maakt het allemaal niet zoveel meer uit. Want het lijkt allemaal op elkaar. Maar ja, die had les van een rabbi. Hè? Gymnasium voor de oorlog in Rotterdam. Nederlands, Frans, Duits, Engels, Grieks, Hebreeuws, Grieks, Latijn en Hebreeuws facultatief. Dus dat waren zeven talen. Nou ja. Maar die wist ook het een en ander van de symboliek achter het Hebreeuws enzovoort. Het heeft me altijd achtervolgd, dat idee. Wat meer kon ze er ook niet over zeggen. Maar dat het zo was, ja, dat wist ze zeker. Maar goed, dit is niet eens symboliek. Dit is gewoon hoe taal werkt. Die paar letters dragen een breed ding mee. En hoe het dan toegepast wordt, ja, dat moet uit de context blijken. En hier blijkt dat uitdrukkelijk wat het is. Het gaat om iets roepen, een stem in de woestijn. Wat dan? Het evangelie. Is dat vers? Ja, het is. Lees maar Romeinen 1, vers 1 en 2. Paulus afgezonden tot het evangelie van God, het welk hij tevoren belooft dat. Ja, als het niet tevoren beloofd was, was het niet evangelie. En in Galaten 3, alzo is ook Abraham tevoren het evangelie verkondigd, zeggende, leuk hè, tevoren. Zeggende, in uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Nou, als je hard loopt straks, ben u de eerste, dan krijgt u, want ik heb hier wel een lijstje met alle schriftplaatsen waar bazar voorkomt in zo'n soort betekenis. In de betekenis namelijk van een boodschap die doorgegeven wordt. Dan kunt u dat zelf nakijken, wie het maar hebben wil. Want ik ga al die teksten niet opzoeken met u. Maar het wordt ook gebruikt voor totaal negatieve boodschappen. Ik roep altijd, dat doe ik altijd, dus excuus. Ik roep altijd, men komt David vertellen dat Saul is overleden. En dat gebeurt met dit woord. Er wordt hem verkondigd, wordt hem verteld. En het is dus een verkondiger van Bezer. Enzovoorts. David die laat de man terechtstellen. Want hij vindt het helemaal geen blijde boodschap. En hij verklaart meteen het hele volk in rouw. Omdat Saul is overleden. Dat is helemaal geen blijde boodschap. Of de goede boodschap is, ja, dat hangt vaak vanaf van wiens standpunt. Of lichtplaats. Hangt van standpunt af. Maar het was wel wat te verwachten was. Als David koning moet worden, en hij was al jaren geleden tot koning gezalfd, dan moet Saul toch nog binnen redelijk afzienbare tijd het veld ruimen, zal ik maar zeggen. Net als het gras, zal ik maar zeggen. Hij moet binnen afzienbare tijd het veld ruimen, anders dan hoeft het niet meer. Dan is David ook al te oud om nog koning te worden. Dus in zekere zin moest hij erop wachten voor zijn carrière. Ja, dan komt eindelijk het verlossende woord en dan... Het was helemaal geen blijde boodschap. Maar of het een goede boodschap is, ja, dat is het ook niet. Het is, misschien kun je vertalen met de verwachte boodschap. Dat wat eraan zou te komen. Het verlossende woord noemen we dat. U weet wel, bent u er klaar voor? En dan rekken ze dat nog even voordat je te horen krijgt. Dat je niet doorgaat naar de volgende ronde, zal ik maar zeggen. Zoiets. Hè? Nou goed, dat was een uitweiding, maar dat komt omdat er achter deze uiteenzetting liggen ook de woorden van Johannes. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Als je dat naar het Hebreeuws moet vertalen, is makkelijk zat. Het woord is vlees geworden, het woord is bezer. Het woord is evangelie geworden. Het woord is vlees geworden, niet bij de geboorte in Bethlehem, maar bij de opstanding van de Heer Jezus, want dat is het begin van de vervulling van Gods beloften. Dat is het aanbreken van het Nieuwe Testament. Heb u die? En in 1 Johannes, 2 Johannes ook trouwens. Nee, 1 Johannes? Ja, alleen 1 Johannes geloof ik. Wie niet gelooft dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is de antichrist enzovoorts. Ja, maar dat gaat niet over zijn geboorte, hè? Het gaat over Jezus Christus die de vervulling is en brengt van de oud-testamentische profetieën. Dat Jezus, de Messias, versgenen verschenen is. Nou ja, dat is een woordgrapje, die gaat niet op. Maar daar gaat het over. Zie? Gaat niet over een maagdelijke geboorte, want dat wil men er dan graag inleggen, in die termen. Maar dat is het niet. Het gaat gewoon om de komst van de verschijning van Jezus die de Messias blijkt te zijn. Dat wil zeggen, die de vervulling brengt van alle Messiaanse beloften. Wie dat ontkent, ja, dat is de antichrist die dat ontkent. Want die vindt dat hij zelf de vervulling moet brengen van Gods idealen. En dan in zijn kracht... Zeg maar de Maitreya, eigenlijk. Korttijdshalve, roep ik dat maar even. Voordat ik terug ga inderdaad naar 1 Petrus. Wij zijn wedergeboren uit onvergankelijk zaad. Want dat zaad is het woord Gods. En impliciet, het is dus de blijde boodschap. De boodschap dat God zijn beloften vervuld heeft. En dat is het woord des Heren dat in de eeuwigheid blijft. Dit is het woord dat onder u verkondigd is. Dat aan u gepredikt is. Ik denk dat als je dat verkondigd zou moeten vertalen naar het Hebreeuws, dat je dan ook dat woord gebruikt, hè? Bezer. Goed. Het is maar een idee. Dat soort dingen kan je natuurlijk nakijken, want het Nieuwe Testament is verschenen in het Hebreeuws. Meerdere vertalingen zijn daarvan in omloop. Maar doe dat. Kijk er zelden naar, want ja. De vertaling is dikwijls dan toch niet gekozen op basis van de context en voortkomend uit een flink begrip van het Nieuwe Testament. Komt meestal voort uit het idee, hoe vertalen we het Nieuwe Testament zodanig dat de Joden het aan willen pakken? En ja, dan. Dus als er dan staat, God heeft deze Jezus tot Here gesteld, staat er dus gewoon Adonai. Ja, dan. Ja. Hè? Jammer. Maar toch maar. Verder weet ik het niet, want het is verder van geen belang voor ons, voor de bestudering van de Bijbel. Maar waar wij zijn wedergeboren uit onvergankelijk zaad, is de consequentie, het logische vervolg. Hoofdstuk 2, vers 1, waar men niet opnieuw een kop boven gezet heeft. Het valt in de categorie, althans in de indeling in mijn Bijbel, valt in de categorie opwekking tot heilige wandel. En zojuist is dus gezegd waarop dat gebaseerd is, die opwekking tot heilige wandel. Het is gebaseerd op: Hij die u geroepen heeft is heilig, zo wordt ook gij zelf heilig in heel uw wandel. Dat was 1 vers 15. Want ja, hij die u geroepen heeft, uiteindelijk is het gewoon dat lam dat voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, of wat het maar is, vers 20. Maar die geopenbaard is in deze laatste tijden. Om uwentwil, dat veronderstelt ook al, je hebt oud-testamentische beloften, het lag op een of andere wijze vast, maar het is inmiddels vervuld geworden. Daarom leven wij in de laatste tijden. Johannes noemt het zelfs laatste uren. Nou ja, en dat heeft tot gevolg dus dat wij onze lenden zouden opschorten. Daar hadden we het over naar aanleiding van vers 13. Vanwege onze wandel als kinderen Gods. En dus volgt nu op deze grond. Zo leg dan af, 2 vers 1. Zo leg dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en achterklappingen. Niet alleen een klapper, hadden we in inleidende woorden uit Handelingen 17. Maar achterklappingen, ik vind het mooie woorden hoor. Maar voor heel lelijke dingen trouwens, maar vooruit. Woorden van deze strekking vinden wij op nogal wat plaatsen. Ik kijk het lijstje even na hier, want ik vind die verwijzing naar Matthäus 18, Romeinen 6, 1 Korinthe 14, Efeze 4, Colossense 3, Hebreeën 12... Hebreeën 12 vers 1, laat ons dan afleggen alle last die ons lichtelijk omringt en laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld enzovoort. Ja, maar je mist er een paar, hè. Efeze 4 zegt trouwens dat we zouden afleggen aangaande de vorige wandeling, de oude mens en de nieuwe mens zouden aandoen. Colossense zegt dat trouwens ook. Wat ik erbij mis is Jacobus. Dat is maar een paar bladzijden terug. Want daar staat in vers 21 van... Staat er niet bij, hè? Jacobus 1 vers 21? Nee, staat er niet bij. Maar Jacobus 1 vers 21. Daar stond eerst in vers 18 dat God heeft ons wedergeboren door het woord der waarheid. Omdat we eerstelingen, dat wil zeggen eerstgeborenen... Eerstelingen zouden zijn van zijn schepselen. En dan vers 21, daarom afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het woord, dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. En dat is bijna letterlijk wat we lezen in 1 Petrus 2, de eerste verse. Als nieuwgeboren kindekens, vers 2, zijt zeer begeerig naar de redelijke, de logische, het woord betreffende. Want logikos komt van logos, dat is het woord. Vertaald met redelijk, maar rede is woord, hè? Ja. De redelijke onvervalste melk, dat wil zeggen, dat is het woord van God. In Hebreeën 6 wordt dan uitgelegd, nou het is 5 nog het laatste gedeelte, meen ik, dat het woord van God valt in 2 categorieën te onderscheiden, namelijk de melk en de vaste spijs. Maar het is het woord van God, ja. Nou ja. Maar wat mij het meest is opgevallen in deze uitdrukkingen, zo ook in diverse schriftplaatsen, is dat er nergens staat dat je die dingen die genoemd worden zou bestrijden. Hè? Wat moet je er tegen doen? Nou, niks. Je moet het afleggen. En afleggen, ja, dat heb ik nog nagevraagd bij de Monuta Stichting. Houdt het daarvoor dat gij der zonde gestorven zijt enzovoort? Houd het daarvoor. Leg dan af aangaande de oude mens enzovoort. En het is echt waar. Wij gingen vroeger naar het jeugdkamp waar mijn vader dan elke dag de bijbelstudies gaf enzovoort. En die legde ons echt daar al uit van, ja, wat doe je een lijk? Daar vecht je niet tegen. Daar stap je gewoon overheen. Hè? En als er dan tegen geschopt wordt, ja, dat lijk reageert niet. Daarom heet het ook een lijk. Omdat er geen reactie komt. Dat is nu eenmaal de dood, hè. Dat is volstrekt de afwezigheid van communicatie. Dat is wat het betekent. En dat was allemaal niet zo lekker om aan te horen. Maar het heeft wel gewerkt, want ik weet het nu nog, hè. Wat doe je ermee? Je legt het af. Dat valt in de categorie die toen nog bekend was. Niet op reageren, Lena. Maar die kennen jullie niet zeker, of wel? Ja? Van de Bonte dinsdagavondtrein? Ja? Zijn jullie al zo oud? Oh. Wel ja, niet op reageren, Lena. De woorden kwamen trouwens uit de mond van Ben Zonneveld. En Willem Parel, of zo. Ja, hè? Niet op reageren, Lena. Want je moet er gewoon... Dat is dood. De hele Galatenbrief heeft dat als decor. Als, hoe zeg je dat? Dan kijk je vanaf het begin tegenaan. Het is niet naar de mens. Het is niet. Geen rekening mee te houden. Wet? Nee, dat ligt op de oude mens. Daar zijn we niet bij. Wij zijn der wereld, der zonde en der wet gestorven. Enzovoorts. En je gaat een dode ook geen wet opleggen. Als je door het rode licht mag rijden, leerden wij dan. Ja, dan moet hij dat maar doen. Maar geen argument verder. Dat is het. En dat staat hier dus. Leg dan af. Het is hetzelfde woord. En ze leggen ons ook nog uit dat het het woord is voor dit. Alsof het kleding is. Zo heet het ook, zo kom je het ook tegen. Leg dan af dat gij zoudt afleggen aangaande de oude mens, de vorige wandeling. En zoudt aandoen, doet dan aan, enzovoorts. Dat is weer alsof het gewoon een kleed is. Dat is wat je draagt. Nou goed. Leg dan af alle kwaadheid. Of het ook betekent dat je geen kwaaie dingen moet doen en niemand moet bedriegen en altijd eerlijk moet zijn en niet jaloers moet zijn en zo. Ja, dat betekent het waarschijnlijk ook. Maar dat red je waarschijnlijk ook niet, maar daar hoef je ook niks van aan te trekken. Echt niet. Ja, en dan krijg je problemen dus met onze christelijke ethiek. Een christelijke traditie die zich, naar mijn indruk is, maar dat is dan de mijne, eigenlijk alleen maar hiermee bezighoudt. Met wat de mens, nou een christen, maar ja, schijnt ook een mens te zijn, maar wat de mens dan zou moeten doen en laten. En hoe je met de dingen moet omgaan. Ik vind het ook zo'n prachtig woord, omgaan. Hoe ga je daarmee om? Nou, tegenwoordig moet je ergens tegenaan kijken. Hoe kijk je daar tegenaan? Zeg nou gewoon, lui in mijn stoel met mijn bril op. Hoe kijk je daar tegenaan? Ja. Vroeger was het, wat vind je ervan? Maar dat is kennelijk ook al niet meer interessant. Hoe ga je daarmee om? Ja, en dat, nou ja, en Ik word er zo moe van. Ik vind het zo zonde van mijn tijd ook. Je moet er gewoon naast je neerleggen. Je moet je er niet mee bezighouden. Heeft geen enkele zin. Verandert toch niet. En hoe meer je erin peutert, hoe agressiever het wordt. Hè? Nee, dat is echt zo. Het is alsof je gaat roeren in een wespennest of zoiets. Heb je dat wel eens gedaan? Ik wel. Maar je kan het beter niet doen. Nee. Dat is niet te doen. Je moet het gewoon vergeten. Er niks mee van doen hebben. Het hele punt is, Ik geloof dat het ook een uitspraak was of een gedachtegang ooit van Billy Graham, die op latere leeftijd ook zei: wij hadden als wij evangelisten, wij zendelingen, zouden meer vertrouwen moeten hebben in de werking van het woord. Daar zouden we meer vertrouwen in moeten hebben dan de werking van onze eigen methodieken. Want het gaat niet om onze methodieken. Wij denken dat onze methoden werken. Maar zei hij, veel belangrijker is de werking van het woord. Je kan de mensen beter gewoon de Bijbel voorhouden. Daar zat aan vast dat toen hem gevraagd werd of hij het net zo zou doen, als hij het nog een keer mocht doen, zal ik maar zeggen, dan zei hij, nou, ik zal veel meer gedaan hebben in een Bijbelstudie. Hoefde hij niet over na te denken. Nou ja. Dat is ook zo, want het woord van God werkt uit in de mens. Van binnenuit. Het wordt in het hart geplant, zal ik maar zeggen, en het heeft zijn uitwerking naar buiten toe. Of dat het resultaat daarvan voor ons acceptabel is, dat is al helemaal geen punt, want we hebben niks te accepteren. Wij accepteren gewoon het woord van God en dat is het dan. En de rest, ja, die oude mens, of die door het woord van God enigszins gecorrigeerd zou kunnen worden, daar ben ik stellig van overtuigd, ja. Dat doet het woord van God in de mens. Alle onderwijs heeft tot doel om in de mens iets te planten, waardoor hij voortaan anders zal reageren op de omstandigheden waarin hij terechtkomt enzovoorts. Dat wordt erin gehamerd, zal ik maar zeggen. Tenminste, in mijn tijd was dat soms zo. Hè? Hè? En nou, die van mijn moeder, dus, ja, die van mijn moeder. U denkt 7 talen. Ja, dan was het examen in 12, 13 vakken of zoiets. Ik weet niet precies meer. Ik ben die gegevens kwijtgeraakt. Maar zoiets. Ik heb hem wel eens gevraagd, wat moest hij daar dan mee als hij toch gewoon verpleegster wilde worden? Toen zei ze, nou, in de eerste plaats werd het op prijs gesteld in de praktijk. Maar eigenlijk, hoe breder de basis van je opleiding, hoe meer je geleerde, hoe breder, hoe algemener, hoe meer je eraan hebt in het verdere van je leven. En ik onderschrijf dat volkomen. Al heb ik het op school niet zo ver gebracht, zal ik maar zeggen. Maar dat is weer een apart verhaal. Dat ga ik toch niet vertellen. Maar hoe dan ook. Dat is het. Maar het woord werkt iets uit in de mens. Dat is de bedoeling van woord. Daarom worden we alle dagen overvallen met woord, met mededelingen, met boodschappen. Natuurlijk in de eerste plaats om je iets te verkopen. Maar ook om je op iemand te laten stemmen of zo, weet u wel. Want dat is die ellende van de democratie. Ik weet dat iemand anders zegt dat is het grote voordeel van de democratie. Het is een zegen dat wij daar enige invloed op kunnen uitoefenen. Ja, dat is zo. Maar ik beschouw het als een vloek dat wij dat moeten. Ik had liever gehad dat ze het daarboven, dat ze het daar beter zelf uitzochten. Dan hoefden wij er niet naar om te kijken. He? Ja, dat ben ik echt. Zo komt het ook straks, hoor. Ja, echt wel. Want als de Heer komt als koning der koningen, is hij niet met algemene stemmen of met meerderheid van stemmen door mensen verkozen. Echt niet. Gelukkig niet, nee. Maar leg dat dan af. Dat wat ons omringt. Hou je er niet mee bezig. Niet alleen wees daarin niet actief, maar trek je er ook niks van aan als het van anderen komt. Dat is het idee. En begrijp je me goed? Eigenlijk zou dat beschouwd moeten worden, en werd dat ook beschouwd, als een teken van volwassenheid. Hè? Ik bedoel, je zal maar president zijn waar zou je ook weer president van zijn? Van de plaatselijke voetbalvereniging, zal ik dan maar zeggen. In Brussel of zo, maar van de plaatselijke, harmonie of zo. En wat er dan gebeurt, is dat er allerlei mensen rondlopen die ook wel die status hadden willen hebben van de plaatselijke voetbalclub enzovoort. Dus dan, wat krijg je dan? Dan krijg je kwaadheid, bedrog, geveinsdheid, neidigheid en achterklappingen krijg je dan. He? Dan beginnen ze, dan zit je eindelijk, want de voorzitter zit dan. He? En dan beginnen ze meteen aan de poten te zagen. Dat doen ze meteen. Dat is in de wereld, dat is overal. Maar dan ook overal. Van waar ook in de samenleving. Dus ja, het heeft geen zin. Je kunt je er beter aan onttrekken en bovendien, als je er boven moet staan en enige verantwoordelijkheid draagt en je trekt je van dit soort dingen wat aan, dan deug je niet voor de verantwoordelijkheid die je draagt, hoor. Dan moet je dus een hele brede rug hebben. Dan moet er een heleboel langs je heen gaan, want anders dan is het niet te doen. Ik denk altijd aan Wilders. Ik ben geen vriend van Wilders, nooit geweest ook. Maar ik heb altijd medelijden met die man. Want ja, die denkt dat hij bepaalde ideeën moet nastreven en uitwerken. En die krijgt toch wat over zich heen. Die is al jaren, vele jaren, een gevangene eigenlijk. Daar komt het op neer. Hè? Een carrière. Hoezo, word je er rijk van? Of wat? Is alleen maar een idealist? In een democratie alleen maar een idealist? Dan ben je ook een displaced person, denk ik. Maar wat die man allemaal over zich heen moet laten komen, als hij zich daar echt wat van aan zou trekken, was je al lang dood geweest. Daar kan het. Van al die stress en die opwinding en dat soort dingen, van al die spanningen, daar kan je toch niet overleven. Het kan alleen als je er niks van aantrekt. Nou ja, dat doet hij waarschijnlijk ook niet. En dat is wat hem kwalijk genomen wordt dan weer. Want het blijft gewoon zo doorgaan. Dus leg het maar gewoon naast je neer. Dat is de wereld, die hangt van de leugen nou eenmaal aan elkaar en van de afgunst, neidigheid enzovoort. De Satan is daar de personificatie van en die is de God deze eeuw. Dus wat moet je ermee bestrijden? Nee, godzijdank niet. We moeten ons er gewoon niks van aantrekken en soms moet je dan heel ver buiten de legerplaats en wellicht smaadheid dragen. Maar daar staat tegenover, onze tijd komt nog wel. En dat is nog lang, hè? Een lange tijd is dat, die nog komt. Leg dus af. En als nieuwgeboren kinderkens, gewoon zodat de baby staat in de King James Version. Als nieuwgeboren kinderkens, wedergeboren. Let op, niet als aangenomen weeskinderen of zoiets. Echt wedergeboren, dus nieuwgeboren kinderkens. Zijt zeer begeerig, want nieuwgeboren kinderkens zijn zeer begeerig naar de onvervalste melk. Als ze dat niet zijn, dan is er iets grondig mis. Ik had een broer die was niet zeer begeerig naar de melk, maar mijn moeder wist meteen, dit is niet goed. Dit is niet goed. Wij zeggen, het was een Mongool, maar dat mag je niet meer zeggen, schijnbaar. Maar dan moet je zeggen, iemand met het syndroom van Down. Hij mankeerde iets, maar hij was met. Dan mankeer je niks, hè. Als je iets hebt. Maar goed, syndroom van Down, maar die wou dus niet drinken. Ik heb er altijd mijn gedachten over van, ja, dat is misschien toch de natuur. En ja, je weet wat ik nou denk, toch? Ja. Nou ja, we doen er wat aan en bestrijden dat. En dan hebben we er nog jaren plezier van. Of zoiets. Weet je waar ik het nou over heb? Over de wereld en de zonde, al wat er mis kan gaan. En je probeert er wat aan te doen, maar je weet nooit of het goed is wat je eraan doet. Want het gaat toch altijd mis. Hoezo? Ja, ik vind het een moeilijke materie, hoor. Maar toen wel. Maar nieuwgeboren kindekens, als je echte kinderen gods, zijn begeerig naar het woord, willen weten. Waarom ook niet? Ze zijn tot geloof gekomen, mag je hopen, naar Bijbelse maatstaf, althans door gehoor van het woord gods, met dank aan Romeinen 10. En als ze daardoor dan wedergeboren worden, om zo te zeggen, dan zullen ze toch wel begeerig zijn om nog maar meer van dat woord te horen, toch? Nou ja. Zijt zeer begeerig naar de onvervalste melk. Er staat tussen het woord redelijk, heb ik nu 2 keer overgeslagen, met opzet, om te laten zien dat je het woord ook missen kunt. En dat het er toch tussen staat, is omdat het nadrukkelijk dus iets zegt over die melk. Want u begrijpt dat het niet gaat om letterlijk melk. Het is maar beeldspraak. Het gaat namelijk om het woord. Ik vind het knap vertaald trouwens, redelijk. Daar herken je het begrip woord nog net in. Logikos, redelijk. Net als in Romeinen 12, dat gij uw lichaam stelt tot levend heilig God, wel aangekoven. Want dat is uw redelijke godsdienst. Dat heeft met het woord te maken. Meer met het woord, redelijk, dan met wiskunde. Dat u dat begrijpt, hè? Ja, logica, logicus. Het woord namelijk. Daar zal mijn begeren naar zijn, opdat gij door dezelfde moogt opwassen. Jacobus schreef hetzelfde en die zei dat men dat woord in zijn hart zou laten planten, in een zacht gemoed, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. En hier staat dat ook, het woord dus, opdat gij door dezelfde moogt opwassen. Nou weet ik niet welke Bijbel u gebruikt. Waarschijnlijk, hopelijk dan toch maar de Statenvertaling. Want dat blijft gewoon de beste. Maar voor zover er mankementen zijn, hier is een mankement. Want er had nog achter moeten staan tot zaligheid. En ik denk dat nieuwere vertalingen, ik kijk spiedend de zaal rond, dat nieuwere vertalingen dat ook daadwerkelijk hebben. Omdat het een gebrek is, namelijk een mankement, een manco, van de zogeheten Textus Receptus. Textus Receptus. Dat is een kookboek. Textus Receptus. Nee, laat maar. Dat is de grondtekst, althans wat er voor door moest gaan, op basis waarvan de Statenvertaling tot stand gekomen is. En die is later nog wat gecorrigeerd, omdat het ook niet het allerbeste was wat jij bekom. Om zo te zeggen. Maar goed, dat moet dus staan opdat gij door dezelfde mocht opwassen tot zaligheid. Dat is precies wat Jacobus ook zei. En wat trouwens het onderwerp is van dit schriftgedeelte nog steeds. Namelijk, wij zouden verkrijgen het einde van ons, het doel van ons geloof. 1 vers 9, namelijk de zaligheid der zielen. En als we dan toch iets moeten aanvullen bij vers 2, dan zou het moeten zijn van de ziel. Namelijk, opdat gij door dezelfde mocht opwassen tot zaligheid. Begrijpt u waarom ooit in een of andere manuscript dat begrip tot zaligheid verdwenen is? Omdat je dan, als het er staat, de vraag krijgt, maar die lezers zijn toch al zalig, want als je toch al bent wedergeboren door het levende en eeuwig blijvende woord van God, en als je dan nieuwgeboren kind bent enzovoort, dan ben je toch al zalig. Ja. Ja, dat ben je ook. Ja, en als ik zeg dat is na de geest, dan zegt u waar staat dat dan zo? Dan zeg ik ja, dat weet ik ook niet. Nee, weet ik niet. Waarom zeg ik dat dan? Omdat het hier gaat over de zaligheid van de wandel als zodanig. Dat is ook uitdrukkelijk gezegd dat het daarover gaat. En dat is de ziel. Sterker nog, als ik, maar dat ligt aan mij, maar als ik moet aangeven dat ziel inderdaad staat voor de wandel, en dat wandel een goed alternatief is, goed synoniem is voor ziel, dan citeer ik, omdat het uit de Bijbel moet, citeer ik ogenblikkelijk 1 Petrus 2. Dat zal ik eerder al gedaan hebben, denk ik. Omdat daar staat in vers 11... Geliefden, ik vermaan u als inwoners en allochtonen dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden welke krijg voeren tegen de ziel. Nou leg ik min of meer abusievelijk wat klemtoon op het woord ziel. Had niet gemoeten. Het had moeten zijn welke krijg voeren tegen de ziel. Omdat het daarover gaat, ja, dat hoeft hier niet meer. Dat is al twee bladzijden zo. Over de ziel. De zaligheid der zielen. Uit 1 vers 9. Zie? Nou ja. Maar ik haal hem nu aan, omdat het gaat om het ene woord. De vleeselijke begeerlijkheden welke krijg voeren tegen de ziel. En, of namelijk, houd uw wandel eerlijk onder de heidenen, eerlijk betekent gewoon met ere. Eerbaar zou ook goed zijn. Het is heus hetzelfde als het oude woord eerlijk. En waar ik dan op wijs is dat hier het woord wandel als wissel gebruikt wordt voor ziel. Wat in vers 11 ziel heet, heet in vers 12 wandel. En als dat niet zo is, dan, ja, dan wordt het toch moeilijk om het verband tussen die twee versen te zien. Natuurlijk, we kunnen natuurlijk alles aan elkaar praten. Hè? Maar als een beetje televisie-radio-presentator moet je toch alles aan elkaar kunnen met een ezelsbruggetjes enzovoort. En, hoe dat maar heet, een bruggetje maken heet dat. Ja, en dan kunnen we met dit ding ook, en bovendien theologen zijn daarvoor opgeleid. Dus ja, dat lukt altijd. Maar ik kan u zeggen, dat hoeft hier niet, want de ziel is de wandel. Ook in het gewone Nederlands is dat zo. Pas als we het woord ziel gebruiken binnen de psychiatrie, binnen de filosofie en binnen de theologie, dan klungelen we wat af met het woord. Maar daarbuiten, de gemeente Linschoten is hoeveel? Zielen. Hè? Ja, ja, en een predikant met een kerkgenoot op zoveel zielen. Dat zijn gewoon levende mensen. Alzo werd de mens Genesis 2. Alzo werd de mens een levende ziel. Dode ziel kan ook, maar dan betekent dat de ziel inmiddels niet meer levend is en dan noemen we het een lijk. Maar ziel is per definitie een levende mens. En aangezien levende mensen kunnen sterven, kan de ziel dus ook sterven. Dan heb je meteen ruzie dus met de drie categorieën die ik net noemde. Met de psychiatrie of psychologie, weet ik het. En met de filosofie en met de theologie. Die leren gewoonlijk een onsterfelijke ziel. Althans de theologen in de eerste plaats. Een onsterfelijke ziel, maar het is niet waar, de ziel sterft. En als een ziel toch sterfelijk is, dan heb je het verkeerde woord gebruikt. Dan heb je iets anders in gedachten dan wat de Bijbel een ziel noemt. Geest waarschijnlijk. Maar ja, dat is zo'n breed verzameld begrip. Daar heb je ook niks meer aan. Ziel, de nefes, de psyche. Als je Grieks leert, dan moet je psyche gewoon vertalen met leven. Niet eens met ziel. Nou ja, het hangt van de context af natuurlijk. Maar leven. Het is namelijk de levende mens. En daarom is het synoniem met wandel. Als een mens niet wandelt, dan is er geen beweging meer. En dat is dus de dood. Beweging is synoniem met communicatie. Hè? Dat weet u toch. Beweging van de een naar de ander en terug. En dat soort dingen meer. Als dat er niet is, dan spreek je over de dood. Ja. Dus, opdat gij door dezelfde mocht opwassen tot zaligheid de ziel. Wat zei Jacobus? Het woord dat in u geplant wordt, is precies hetzelfde. Het welk uw zielen kan zalig maken. Ook gezegd tot mensen die wedergeboren zijn uit het woord der waarheid enzovoorts. De mooiste vind ik persoonlijk die van Filippenzen. Waarom dat mooi is, weet ik niet hoor. Maar of het om de inhoud is of om de formulering. Maar in Filippenzen 2 heet dat in vers 12. Nou ja, met een lange aanloop dan maar. Alzo dan, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijd gehoorzaam geweest zijn, niet als in mijn tegenwoordigheid, alleen maar veel meer nu in mijn afwezen. En daar komt hij. Werkt uw zelfs zaligheid met vrezen en beven. En de problemen rond het vers worden in stand gehouden door vooral het begrip zelf over te slaan. Namelijk, werk uw zaligheid met vrezen en beven. Dan zeg maar, ja, je moet er dus toch wat voor doen. Of zo. Wat is er nou veranderd als ik zelf weglaat? Werk uw zaligheid met vrezen en beven. Wat is er nou veranderd? Eigenlijk niks. Maar welke zaligheid? Van wie? Ja, van mij, want er staat uw zaligheid. Dat staat er niet, er staat de zaligheid van uzelf. Van u, met een wederachter, van uzelf. Werkt uw zelfs zaligheid. De zaligheid namelijk van uw ego. Volgens mij staat er het woord ego trouwens, gewoon in het Grieks. De zaligheid van uw ik. Van uw zelf. Dat is uw ziel. Uw ego, dat is wie u bent in de praktijk. Heb u dat? Ja. Ja, het is een terrein waar ik me liever niet op begeef. Maar kijk, als je niet wandelt, als je niet leeft, als je niks doet, dan ben je niks. Dan ben je een lichaam. En ze hebben mij op school uitgelegd, want ik ben toch wel naar school geweest ooit, hebben ze mij uitgelegd dat het woord lichaam etymologisch eigenlijk betekent een zak met botten. Hé? Nee, serieus. Een zak met beenderen, een zak met botten. Dat ben je dan, een lichaam. Dat is niks. Hé? Je bent pas iemand als je wat doet. En als je niks doet en je gaat afvragen wie je bent en je gaat op zoek naar jezelf, dan vind je dus niks. En dat is omdat je dat bent. Toch? Ja, er is niks moeilijks aan. Maar ja. Je wordt pas wat als je wat doet. Dus als je wat wil worden, dan moet je wat gaan doen. Dat neemt niet weg dat ik ook wel begrijp dat er in een mens bij de geboorte, al zal ik maar zeggen, heb je niet alleen maar te van doen met een zak met botten, maar je hebt wel degelijk dat van doen met allerlei aanleg, allerlei mogelijkheden die erin zitten en die misschien tot ontwikkeling gebracht zouden moeten worden. En naarmate dat gebeurt, valt het tegen of juist niet. Ja, dat blijft allemaal problematisch. Je kunt wel een ideaal daarbij hebben, dat kan ik ook wel hebben, men vertellen wel. Maar in de praktijk van het leven gaan die dingen toch anders. Ze hebben mij trouwens geleerd dat wat een mens, laten we zeggen, hoe ver een mens komt in zijn leven, dus wat hij bereikt, rijkende, wat hij bereikt in zijn leven, wordt dan misschien beïnvloed door wat hij kan, door zijn aanleg. Aanleg heet dat. Noem het niet talent, want dan krijgen we ruzie met de Bijbelse betekenis van de term. Maar in hoge mate wordt het begrensd, niet door zijn aanleg, niet door wat de mens kan of niet, maar het wordt beperkt door wat hij niet kan, door wat er ontbreekt. En dan ben je weer bij de zonde terecht. Dan mankeert er weer iets. Dan kunnen dingen tot ontwikkeling gebracht worden, maar het gaat niet verder dan dit. Dat is het dan. En dan moet je het dan in het leven ook verder mee doen. Maar ja, als je niks doet, dan ben je niks. En je ego is dat wat je doet. En als je iets doet, dan doe je dat met hart en nieren, heet dat. En dan word je iets in hart en nieren. Want zo heet dat toch. En dan, dat is bepalend voor je identiteit. Zie? Tot mijn verrassing, ik vind het wel leuk eigenlijk. Tot mijn verrassing staat in het algemeen in de burgerlijke stand. Daar staat natuurlijk per persoon staat de geboortedatum erin. Meestal, dat is gebruikelijk althans. En wie de ouders zijn, eventueel wilde ik zeggen, want dat is niet altijd helemaal duidelijk. Maar toen maar. En inderdaad, gedurende, of nog zo is, weet ik niet, maar gedurende lange tijd staat er dan meteen bij het beroep. Dat is dus kennelijk toch bepalend, of wordt bepalend geacht, voor iemands identiteit. Natuurlijk ook vanwege de herkenbaarheid. Want ik weet niet of u dit wel eens bekeken hebt, dan heet Gerrit Jansen en die krijgt dan een zoon, die heet dan Jan Gerritsen, logischerwijze. Die krijgt dan weer een zoon, die heet dan Piet Jansen. En zo gaat dat. Dat wil zeggen, het zijn patroniemen die dan gebruikt worden en dan wisselt dat onderling. En dan wie is wie eigenlijk? Als je in de burgerlijke stand zoekt van voor 1800, zal ik maar zeggen, Dan wordt het zo moeilijk omdat er geen achternamen, geen familienamen vastliggen. Althans niet in de noordelijke Nederlanden. En wie is dan wie? Dat is niet meer te volgen. Nou, misschien nog net twee generaties als het mee zit, maar dan houdt het op. Want dan, ja, doe maar. Omdat er geen familienamen meer zijn, zal ik maar zeggen. En dan, als er dan bij vermeld kan worden wat iemands beroep is, dan denk ik, oh, dat, ja, oké, okay, ja. En dat is mede bepalend om iemand te herkennen, om iemand te identificeren. Want als die namen niet vastliggen, wie is dan wie? Wij hebben natuurlijk het, hoe heet het tegenwoordig, het burgerlijke burgerservice nummer. Service. Jemig. Ja. Burgerservice nummer of zoiets. Is dat Nederlands? Hebben ze uitgevonden. Ik was net gewend aan het SOFI-nummer en daarvoor aan mijn rangnummer in dienst. 45051195. Ja, moet je onthouden. Maar wat toen waren. Wat gaat om identificatie. Een mens wordt geïdentificeerd met zijn bezigheden. Wat hij doet. En daar heeft het woord betrekking op. Als dat woord in ons hart geplant wordt, dan moet het een uitwerking hebben naar ons praktische leven. En dat is de heiliging van de ziel. Of dat is de zaligheid, het zalig maken van de ziel. Dat gebeurt pas nadat men eerst heilig is, omdat men is wedergeboren. Dat men zalig is, om zo te zeggen, omdat men wedergeboren is. Maar dat is men dan, maar nou de praktijk. Dat wil zeggen, men heeft nieuw leven ontvangen en dat leven zou nou geleefd moeten worden. En zoals het natuurlijke leven gevoed wordt, ja, niet met brood alleen, maar alle woorden uit de mond van de juffrouw uitgaat. Juffrouw van der Straten en later juffrouw Rietveld, zal ik maar zeggen. Ik bedoel, wat zie je even. Je ouders natuurlijk in de eerste plaats. Maar daarna je onderwijzers toch? Dat is vormend onderwijs, was de bedoeling. Alleen wij stellen daarna discussie in welke mate opvoeding of onderwijs bepalend is voor wat de mens later in de praktijk wordt. Is het een aanleg? Is wat erin zit, wat er toch wel uitkomt, of is het het onderwijs? En het antwoord is natuurlijk allebei. En in welke verhoudingen weet ik ook niet. Maar het speelt allebei een rol. In elk geval, wij hebben eeuwig leven ontvangen. Petrus schrijft, maar dat is de tweede Petrusbrief. Wij zijn der goddelijke natuur deelachtig geworden. Ik zeg, excuseer me, ik heb het niet geschreven, het is Petrus. De goddelijke natuur deelachtig, maar het betekent wel dat het tot ontwikkeling moet komen en dat gebeurt door voedsel. Oké, dat is beeldspraak, maar niet voor niks. Dat gebeurt door voedsel, dat is eveneens woord, onderwijs namelijk, maar nu niet door woord van mensen, dat is vlees, maar door het woord van God. Want dat is feitelijk geest en leven, om zo te zeggen. Jacobus zei ervan, uit welke uw zielen kan zalig maken. En Petrus zegt ervan, opdat gij door dezelfde moogt opwassen. En moogt wil zeggen, dat is de wens. Het impliceert dat het kan. Er staat niet, opdat gij door dezelfde zult opwassen. Daar kom je terecht weer bij een of ander gebrek. Althans, het is een mankement dat men bij gelegenheid problemen heeft met theoretische kennis die men opdoet en daarna de verbinding met de praktijk. Men spreekt dan over, hoe heet dat, van die kamergeleerden noemen ze dat, hè? Van die theoretici. Die gaan in de rookstoel zitten. Dat mag niet meer, rookstoel, maar die hadden wij vroeger. En dan ga je dan in zitten en dan ga je nadenken. En zo ontwikkel je dan je ideeën en theorieën enzovoort. Ja, dat is niet de bedoeling. Hè? De bedoeling is dat je wat leert uit het woord van God en dat je visie op de wereld als zodanig verandert en daarmee ook je visie op welke plaats die jij daarin neemt en de mate waarin je betrokken zou zijn in wereldse aangelegenheden nu je deel hebt gekregen aan het hemels burgerschap. Zie? Nou, daar gaat het dus ook verder over. Want nou laat ik u achter met een open end. Maar wat er in de volgende verse staat is natuurlijk dat wij opwassen tot zaligheid door te komen tot een levende steen en gebouwd zouden worden tot een tempel die het woord van God bewaart en die eventueel dat woord van God dan ook weer predikt. En nou ben ik vooruitgelopen, want nou was ik al feitelijk in vers 9 van hoofdstuk 2. Maar leest u dat maar, dan ziet u waar het naartoe gaat. Zaligheid der ziel, praktische christelijke levenswandel, heeft alles van doen met het bewaren, het handhaven, je mens, jendré. Het handhaven, het bewaren van het woord van God. Niet maar als theoretische kennis uiteraard, dat is niet de ziel. Maar in het praktische leven van de mens. Goed, daar moeten we het weer bij laten voor vanavond. En we zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat u ons hebt wedergeboren door het woord der waarheid en tot een levende hoop voor een erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. We zeggen u dank dat u ons dat uitzicht gegeven hebt te mogen weten dat wie we ook zijn en waar we ook vandaan kwamen, dat u ons verzamelt rondom uzelf en ons deelgenoot maakt van uw zegeningen die vastliggen. Wij danken u daarom dat we ook vanavond hier mochten zijn en ons daarin mochten verdiepen. Mogen we beseffen dat u in de loop van de geschiedenis een plan uitwerkt en dat wij eerstelingen geworden zijn daardoor van die nieuwe schepping en leden geworden zijn van die gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. Daarom dank u dat we ons mogen voeden met uw woord, in het besef dat dat nooit voorbij gaat. En terwijl alles altijd verandert in de wereld om ons heen, dat wij hebben dit vaste profetisch woord dat ons spreekt over u en uw werk en daarmee ook uw werk aan ons en in ons. En in het bijzonder ook spreekt ons over de heerlijkheid die u zo lang geleden beloofd hebt te zullen openbaren. Wij danken u dat we daarna mogen uitzien en vertrouwen op uw aanwezigheid, uw hulp, uw bewaring. Zodat u ons inderdaad richt, onze ogen richt op uzelf en op de heerlijkheid die u ons beloofd hebt. Amen.